Geliefde, lezen wij nu eerst het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar ver zijn, zovelen als er de Heere, onze God, toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het oppassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, Zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij, die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij, die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik verzoeken de ouders van hun plaats te willen opstaan? Geliefde in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom zullen wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk. Hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij bekent dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, bekent de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij belooft en u voorneemt dit kind, als het tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is hier op uw antwoord voor de Heere en zijn gemeente? De Heere God bevestige en sterke en schrage u in deze belofte die gij voor zijn aangezicht mocht doen. We zijn blij dat alles weer zo mag zijn, Henk en Aafke, dat jullie weer met de kinderen nu het teken voor uw kind mag ontvangen van de heilige doop. En jullie hebben uit het formulier, of in het formulier, ook die zinsnee wel gehoord, en hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Dat is een zin die eigenlijk mede ook gericht is tegen degene die de klemtoon laten vallen op het verstaan. Op kinderen, of op mensen, liever gezegd, die zelf bewust van hun bekering, hun keus, kunnen en durven spreken. Want, zij zeggen, in het Nieuwe Testament vind je zo weinig over de kinderdoop, en vind je dat de grote mensen gedoopt worden die bewust, door de prediking van het evangelie, tot het geloof gekomen zijn. Zoals die kameling zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? Toen zei Filippus, indien gij van harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij zeide, ik geloof dat Jezus is de Christus. Als je die gedachte, waar zoveel boeken over geschreven zijn, als je die gedachte nou even op zich bekijkt, dan is je eerste indruk, daar zit wel wat in. Want het koninkrijk van God, dat wordt toch niet gevormd door geboorten, maar door wedergeboorten. En, ja, wij kunnen de hemel, met eerbied gesproken, met onze geboorte en onze verwekking van kinderen, kunnen wij de hemel niet volmaken. Dat doet de Heere God zelf. En wat lijkt het dan aantrekkelijk om te zeggen, ja, in dat Oude Testament, daar was Israël in zijn geheel een nationaal bondsvolk. En daarom kregen ze het teken van de besnijdenis, om ze van alle volkeren af te zonderen. Maar in het Nieuwe Testament is het anders, want daar is van geprofeteerd. Ziet de dagen komen dat ik een nieuw verbond zal maken. Niet zoals met de vaderen die mijn verbond verbroken hebben, maar ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart inschrijven. En ik zal hun stenen hart wegnemen en ik zal ze een vlezen hart geven. Als dat nou het kenmerkende is van de nieuwe bedeling, dat God door goddelijke roeping een volk bijeen vergadert uit alle geslacht, tong en taal. Waar halen wij dan de vrijmoedigheid vandaan om tegen de beschuldiging in dat wij dat Oude Testament weer opgenomen hebben en de kerk in zijn geheel daarbij betrekken? Waar halen wij de moed vandaan, zeggen zij, om dan zo'n kind waarvan we zelf hebben horen vertellen dat het met ons aan allerlei ellende een kind des torens is en aan alles onderworpen. En dat ze in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij ze van nieuws geboren wordt. Hoe durven wij dan nog te dopen? Wel, dat hangt nou samen met hoe hebben wij nu die leer van de profeten en de apostelen voor ons eigen hart en leven leren geloven. En als wij dan die leer van de profeten en de apostelen mogen geloven, dan merken wij, en dat is in het Oude en het Nieuwe Testament zo, dat God een volk heeft. En in een volk zijn niet alleen oude mensen en jonge mensen en getrouwde mensen, maar bij een volk horen ook kinderen. En in het Nieuwe Testament kun je merken dat, zoals Petrus en Paulus, die hebben heel gewoon teksten die eigenlijk op het oude Israël sloegen, die hebben ze in het Nieuwe Testament gewoon toegepast op de gemeente van de levende God. En daarom, het klinkt natuurlijk wel heel ernstig, maar het is niet de ernst van Gods genade en ontferming. Als we zeggen, ja, maar je weet toch niet zeker of er bij dat huisgezin van de stokbewaarder wel kinderen bij geweest zijn, of het huis van Lydia, of daar wel kinderen bij geweest zijn, en het huisgezin van Stefanus, zouden daar wel kinderen bij geweest zijn, dan voel je aan, dat is een manier van redeneren. Hoe ernstig ook, die tekort doet aan de genade van God. Want, kijk, daar doen we een grote stap. Als iemand komt en die zegt, ik ben bekeerd. En die vertelt daar wat van. Ik heb de goede keus gemaakt. Wie kan ons dan vertellen dat dat waar is? Dan kun je zeggen, ja, maar dan zijn wij eraf. Dan is de verantwoordelijkheid niet meer voor ons, maar voor degene die gedoopt wil worden en die verteld heeft dat hij toch wel een gelovige is. Dat is ook een afschuifsysteem. Want ja, de kerkraad is toch verantwoordelijk min of meer voor de leden. En nu is dit het grote wonder van deze zin. Dat wij de kinderen vanwege hun niet verstaan. Niet uitsluiten vanwege de doop. Waarom niet? Omdat we zeggen, nou ja, dat kind dat zal wel bekeerd zijn of worden. Of dat kind, daar kan wel een kiem van de wedergeboorte in zitten. Nee, maar omdat wij het oog mogen richten uitsluitend op Gods genade. En Gods genade is meer van betekenis dan dat iemand zegt, ik ben bekeerd. Ik heb de goede keus gemaakt. Want zo iemand gaat ook over de kop met zijn hele bekering en met al zijn keuze die hij gemaakt heeft. En die houdt ook niet anders over dan de eenzijdige liefde en ontferming van God. Dan die ene borg en middelaar die gekomen is te zijn de tijd om niet voor kiezende mensen, maar om voor goddelozen zijn leven te geven. Toen heeft hij ook niet gezegd, ik wacht eerst eens of er wel mensen zijn die mij kiezen en die het voor mij opnemen. Maar hij heeft gezegd, voor die tierders en razers doe ik mijn werk voor het aangezicht van de Vader. En als we dat nou inzien, dan wordt de kinderdoop juist zo'n wonder van genade. Dat God, zoals hij nou in Adam een volk heeft veroordeeld onder de vloek, vanwege onze zonde. Zo heeft hij nou ook in Christus een volk uitverkoren. Zijn ze het dan allemaal? Dat hopen wij. Daar bidden wij God de Heere om. Niet automatisch, niet door dat beetje water. Maar dat water geeft wel aan, deze God is onze God. Hij zal ons geleiden tot de dood toe. En aan die God bevelen wij onze verloren kinderen aan. Aan dat eeuwig trouwverbond. En aan die driemaal heilige naam. Gemeente, dat we dan niet terechtkomen en verzanden zoals zoveel in deze tijd. Die vluchten uit de protestante kerken naar allerlei groepen waar men zich over laat dopen. Maar dat we veel eer mogen zien. Dit is juist de genade en de ontferming. Dat kind dat met ons aan de dood onderworpen is. Dat mogen wij bij die levende God voor zijn aangezicht brengen. Ik hoop dat we zo ook dit kleine kind als gemeente in ons midden mogen ontvangen. En dat wij tezamen mogen bidden om zijn heilige geest, om dit kind te leren en te leiden van de rechte weg die God wil dat wij gaan zullen. Wij zingen nu uit Psalm 100, het tweede vers. De Heere is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij tot schapen die Hij voedt en wijdt, een volk tot zijn dienst bereidt. Psalm 100, vers 2.
Wij bidden u ook door hem, uw lieve zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw heilige geest altijd wilt vergeven, opdat we christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toeleven. Opdat uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij haar en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven. En vrolijk tegen de donder, de duivel en zijn valse rijk, strijden en overwinnen mogen, om u en uw zoon Jezus Christus, lichamen de heilige geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen.
Geliefde gemeente, laten wij ons samen zijn voortzetten met het zingen van de versen 3 en 4 van Psalm 65. Geliefde gemeente, het woord voor de overdenking in verband met de bediening van de heilige doop en de voorbereiding voor het heilig avondmaal vindt u in de 65ste psalm, de u voorgelezen psalm. En daarvan nader het vijfde vers, Psalm 65 vers 5. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, welgelijk zalig is hij, dien gij verkiest en doet naderen. Dat hij wonen in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goed van uw huis, met het heilige van uw paleis. Het is altijd weer een wonder als we als gemeente, ouders, grootouders, broertjes en zusjes, als we samen in de kerk mogen zijn onder het klank van het woord van God en onder het zichtbaar evangelie. In de psalm die wij hebben horen voorlezen, daar is ook iets van blijdschap en lof en dank. Waarom? Ja, dat staat er niet bij. Of dat het zo in het algemeen is vanwege Gods bijzondere goedheid, zodat er altijd reden is om hem daarvoor te erkennen. Of dat er een periode van droogte geweest is. Dat is ook uit Davids regeringsperiode bekend, weet je wel, die driejarige droogte. Toen die Gibeonieten naar voren kwamen omdat zij ten onrechte door Saul waren vervolgd en gedood. In ieder geval, wat de aanleiding geweest is, weten we niet. We weten wel dat de Heilige Geest, hij heeft dit schone lied gegeven in het hart van David, de knecht van God. Dan moet u zich zo voorstellen, dat daar komen mensen die komen naar de dienst van God, naar de tabernakel op de Sion. Waar de priesterdienst werd verricht, waar de offeranden werden gebracht. En als ze dan in de nabijheid komen, dan zingen ze dit lied. Of dat in dat eerste gedeelte bedoeld wordt dat ze alleen maar stil zijn, dat dat de lofzang is, maar dat zou kunnen. Maar het is toch waarschijnlijk dat ze hem ook gezongen hebben, want het is een lied voor de eredienst, voor de opperzangmeester, om hardop te zingen. Maar het zou ook kunnen betekenen dat die lofzang met stille eerbied tot God wordt opgezonden. En dat men onder de indruk is van Gods grote goedheid en dat men op weg gegaan is om een feest te vieren. Paasfeest misschien. Dat is ook het begin van de gerstenoogst om daar de Heere te danken. Omdat hij de aarde vruchtbaar maakt van boven. En omdat hij nooit handelt met ons naar onze zonde. En hoe dichter ze bijkomen, hoe inniger wordt de toon. Heere, u zal de gelofte betaald worden. We hebben het gezegd thuis. We zullen met vreugd in het huis des Heeren gaan. Om daar zijn naam te loven en te prijzen. Jeruzalem, gij zult de blijde klanken nog horen. O, want u bent die God die het gebed hoort. Die de ellendige hoort, die daar roept en de noodrustige. van elk vergeten. En de geest breidt het zo uit het gezicht, tot u zal alle vlees komen. Het zal geschieden, dat de boodschap van het heil uit zal gaan. En dat niet alleen uit Israël, maar uit alle geslacht, tong en taal, zondaren getrokken zullen worden tot het koninkrijk van de vrede. En dan merk je ook de inkeer. Hoe dichter ze bij de stad komen, of door de poorten naar binnen gaan, om de weg te wandelen naar de tabernakel, naar de ark die van Gods gunst getuigt, naar de voorhoven van het huis onze Gods. Daar komt de herinnering aan alles wat niet goed is en niet goed was, ongerechtige dingen. Waar sterker dan ik, dan wij. Ze namen de overhand. Die dingen tegen de wil van God, tegen zijn gebod. Wij hebben overtreden. En wij zijn niet waardig om in zijn voorhoven in te gaan. Wij zijn niet waardig om zijn schone dienst aan te schouwen. Want onze God is heilig. Maar dan zie je hoe door de geest het geloof wordt aangewakkerd. Maar onze overtredingen, die verzoent gij. Want alleen verzoende zondaren zullen mogen naderen tot deze God. Die heilig is. Alleen zondaren die bedekt worden onder zijn offer, zullen zonder verschrikking voor hem verschijnen in Sion. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent gij, dat is de God van Israël. De God die alleen wonderen werkt. En dan, we stellen ons even voor hoe het gegaan kon zijn. En zoals het ook wel gebruikelijk was. Dan zijn daar de priesters en het volk, die er al zijn. Die daar al in de voorhoven geschaard staan. Of bij de ingang van de tabernakel. En die zien daar een groep, een nieuwe groep mensen weer aankomen. Mannen, vrouwen, kinderen, die zien ze aankomen. En opeens is er in het hart van degene die daar al bij de dienst, bij de tabernakel betrokken zijn, bij de priesters en bij de levieten, en bij de daar aanwezigen, opeens vaart er iets in hun ziel van een grote blijdschap. Van een innerlijke vreugde. Dat hoe donker ook de weg mag wezen, hoe uitzichtloos het eruit kan zien. God gaat toch door. Wie komt er nog naar de kerk? Wie komt er naar de tabernakel? Naar de tent van de samenkomst. En opeens zien die daar vergaderden, die zien in die groep mensen die daar aankomen, zien ze het wonder van Gods ontferming. Zien ze dat het niet ons eigen werk is, onze eigen zin en wil, dat we naar de tabernakel, dat we naar de tent der samenkomst, dat we naar de kerk, dat we naar het teken van de heilige doop geleid mogen worden. Dat zien ze. En dan roept die reeds vergaderde scharen, die roept de aankomenden toe. Welgelukzalig is hij. Welgelukzalig. Dat is een soort overtreffende trap. Dat zou je eigenlijk, ja, je kunt het eigenlijk niet goed weergeven, hoe je dat nou precies weer moet geven, maar oh, hoe gelukkig, hoe overgelukkig, hoe bevoorrecht is hij en zij die daar komen. Wat? Die mensen die daar zo, zijn die overgelukkig? Zijn die echt gelukkig? De mensen zeggen. Zalig weer vandaag. Zalige saus, zalig dit, zalig dat. Maar ze weten helemaal niet wat ze zeggen. Zo zeggen ze ook zo makkelijk. Vreselijk, hè? Verschrikkelijk. En we weten ook vaak niet wat we zeggen. Want als het over zaligheid gaat, dat strekt zich zo ver uit boven al onze bevatting. En als het over verschrikkelijk en vreselijk gaat, dat is ook zoveel erger als waar wij het doorgaans op toepassen. Vreselijk is het als wij buiten God wegvallen in de eeuwige dood. Dat is het vreselijkste wat er is. Maar hier is het met recht. Hier is het met recht dat het hart van de tabernakelmensen geopend wordt en zegt, oh, daar komen ze aan. Getekenden door het leven. De sporen bij sommigen van de tranen nog op de wangen. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Wie zal nou klimmen op de berg des Heeren? Wie zal nou ingaan en verkeren in zijn tent? Want daar zelfs ons hart ons aan moet klagen. Wie zal bestaan voor uw gezicht? Je ziet ze in allerlei soorten. En je hoort ze in allerlei toonaarden. En toch. Onze ongerechtigheid over die verzoent gij. Welzalig roepen ze toe. Dat is een hart onder de riem. Het is alsof ze zeggen willen. Kom. Kom mens. Komen jullie uit Dan of Beerzeba of uit Sichem of Hebron of Bethlehem of waar dan ook vandaan? Kom! Want wij zien de grote werken Gods. Jullie zijn gelukkig, waarachtig gelukkig. Al zou je je op dit moment nog zo ongelukkig voelen. Al zou je nog staan te trillen. Zouden we naar binnen gaan of niet? Want de Heere onze God is heilig. En hij is rein van ogen. Heere, ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. En zo roept de kerk elkaar toe. Welgelukzalig is hij. Die gij verkiest. Verkoren heeft. Ja, van eeuwigheid heeft hij verkoren. Maar in de tijd krijg je het te zien. In de tijd komt het uit. En daarom kan dit verkiezen ook geschreven worden in het heden, in het nu. Welzalig, kijk, daar komen ze aan. Die gij kiest. Door God bewerkt. Het is uitdrukking van zijn welbehagen. Dat ze eraan komen. Nou ja, maar weet je dat van al die mensen nu? Ja, dat weet ik ook niet. De liefde is mededeelzaam en gunnend. Maar wij hebben het in ieder geval over die kerk die de Heere God uitverkoren heeft en bijeen vergadert. Daar hebben wij het over. En als dan die mensen daar aankomen, oh, dan kan de schare die er reeds is, die wordt gedrongen om te zeggen, Dat is nou door u alleen, om het eeuwig welbehagen, dat die mensen eraan komen. En als er een kruimeltje geloof in het hart is, en het is ook bij de doopsbediening waar, als er geloof op die God is, oh, dan is het ook Heere God, dat is niet Henk en Aafke, maar welzalig die gij hebt verkoren. Het is uw verwaardiging aan ons. U doet dat. Want waarom zitten zij en wij hier? Waarom? Waar hebben we dat aan te danken? Waarom liggen wij ook niet ergens buiten Gods woord en de kerk verspreid? Waarom drijven wij niet automatisch gewillig vanzelfsprekend mee met de stroom van ongerechtigheden? Maar waarom leren wij bekennen, o God, zo gij mijn ongerechtigheden gadeslaat, ik kan niet bestaan. Waarom is dat? Omdat wij anders zijn? Nee, omdat God verkiest. Het gaat alles uit van die soevereine God. Die doet wat hem behaagt. Dat is eigenlijk de achtergrond van alles. Van alles. Eigenlijk is dit de achtergrond, de bodem van alles. Dat God van alle eeuwigheid gedachten des vredes heeft gehad en niet des kwaad. En dat hij een volk heeft uitverkoren en dat hij dat in de tijd openbaart. Er is toch niemand die komt. En daarom zijn die mensen die weer een nieuwe groep aanzien komen, die zijn zo blij. Ja, dat gaat niet alleen dat ze denken, nou wordt het tabernakel nog te klein of dit of dat. Nee. Maar ze zien de verkiezende God in die nieuwe groep die daar aankomt. Wel gelukzalig die gij verkiest. Dat weten wij niet, hè. Nee, maar ik zei, dat komt uit. Want de tweede zaak is, en doet naderen. Daar komen ze aan. Dat woordje naderen, dat heeft iets eerbiedigs. Weet je wat het tegengestelde is van naderen? Nou jongens, dat moeten jullie begrijpen. De kleine kinderen die moeten dat begrijpen, wat het tegengestelde is van naderen. Nou, dat is verschrikkelijk hard en woest lopen. Zoals ik wel eens hoor, ik heb al gezegd, moet jullie niet doen, maar als je nou de kerkraad holt, weet je wel, amen, de kerkraad die gaat door de deur, rrrt, bonk, zo, gelijk door de achterdeur, langs de zak heen, tussen de mensen doorkrabben. Dat is niet naderen. Dat is hollen en vliegen. En botsen. Maar naderen, dat wil zeggen, die daar eerbiedig aankomen. Ja, jullie zijn natuurlijk erg slim. Je zegt, ja, maar wij komen wel eerbiedig in de kerk, maar uit de kerk. Dan gaat de kerk toch uit, dan mag ik toch wel hard lopen. Nou, niet zo hard. Dan gaan we ook weer eerbiedig weg. Welzalig is hij die gij verkiest en doet naderen. God laat het niet in de verborgenheid van zijn raad. God komt ook met zijn heilige geest, met zijn woord, met zijn dierbare evangelie, met zijn Christus, komt hij hier op aarde. En werkt hij in de mensenkinderen en in zijn gemeente. En nou noemt hij als het ware eerst dat hechte fundament, dat vast is, Gods eeuwig welbehagen in zijn geliefde zoon, waarin hij een volk heeft uitverkoren. En dan komt hij op punt 2. Doet nader. Hoe komen ze dan dichterbij? Door zijn stem. Door zijn stem komt dat. Dat komt niet doordat ze zeggen, ik heb zo'n zin om naar de kerk te gaan, of ik heb dit, ik heb dat. Nee. Maar je hebt zoveel zin niet. En je kunt in de kerk zitten dat je toch nog niet genaderd bent, al zit je dicht in de buurt. Maar dat naderen, dat wil zeggen, God roept, die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook geroepen, door zijn heilig woord en heilig evangelie. Ja. Hij roept. En zijn roepen is een krachtdadig roepen. Dan hoor je het. Wend u naar mij toe en word behouden, alle geëinden der aarde. Ik ben God en niemand meer. Oh, daar kan de Heer zijn hele lieve woord voor gebruiken om ons te roepen. Waarom? Omdat hij uitverkoren heeft. Omdat hij die verkiezende God is, zendt hij de boodschap uit. Onder alle geslacht, tong en taal. Hij doet naderen door zijn roepstem. Hebben wij de roepstem gehoord? Die krachtdadige roepstem van God. Nee, ik doe nou niet op dat tumultachtige gedoe, dat hoeft niet. Maar, zeker als wij leven onder de beademing van Gods woord, wat is het ons nodig dat wij die stem van God horen aan mijn adres? Wat de Heere daar dan ook toe gebruikt. Kom. Hij trekt met de koorden zijner eeuwige liefde. En hij heeft gezegd, ik zal u mij ondertrouwen in geloof, in waarheid en in liefde. Van die God die verkiest, gaat ook de roeping uit. Welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit alle aard. Gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, dat is toch het vervolgen. Het horen van de stem van God. Het horen van de Zoon van God. Daar gaat eigenlijk alles om. Want dat is nou juist de bediening van God hier op deze aarde. Daarom kan ik ook nooit anders dan zeggen, ja jongens, ik weet wel, we zijn allemaal ondeugende mensen, de oudjes en de jongen, weet je wel, het is, ik val niet zo gauw omver, bedoel ik, hè? Maar het is zo in verdrietig. Het is ook zo erg, hè, als een mens niet onder het woord van God wil komen. Ik zeg niet dat God dan verder machteloos is, dat niet. Maar dat is ook een stukje van Gods verkiezing. Dat wij gedoopt zijn in zijn heilige naam. En gebracht zijn onder zijn woord. Nou weet ik niet wat God allemaal kan doen als we dat woord verlaten. De Heeren is groot. Zijn armen reiken zeer ver. Maar dat kunnen wij toch niet weten. Wij mogen alleen zeggen. Oh, nou heeft de Heere God al iets van zijn heiligende werking. Dat wil zeggen van zijn afzonderende werking. Bekendgemaakt. We zitten notabene in de kerk met onze kinderen. Oh, wat is het dan verdrietig. Als wij die God die ons naderde. In zijn heilige sacramenten. In zijn heilig woord. Als wij er vandoor gaan. Dan kun je zeggen, ja maar. Dan kun je er niks aan doen. Want als God me roepen zal, dan zal ik het wel weten. Ja, maar zo, die gedachte is al zo vervloekelijk. Die gedachte is zo vervloekelijk. Die moet je helemaal niet uitspreken. Ik zou zeggen, het is allerverschrikkelijkst. Maar al zit je dan met een hart vol tegenzin. En al zit je dan helemaal niet op je gemak in de kerk. En al zit je aan allerlei dingen te denken. Oh, in Gods naam, blijf er zitten. Blijf er maar zitten. Want het is het door God verordineerde middel om zijn verkiezing openbaar te maken. Door te roepen, door zijn woord en door zijn heilige geest. En vandaag of morgen, er komt wel eens wezen. Dat je opeens je naam hoort noemen. En dat de Heere tot jou of tot mij spreekt. En dat je het altijd maar over je heen hebt horen gaan. En opeens is het strikt persoonlijk. Het geldt jou. Ach, wel gelukzalig. Die mannen wisten ook niet, die daar al bij de tabernakel stonden, of dat allemaal echt was. Of het nou allemaal echt bekeerde mensen waren, of zo helemaal niet. Maar ze zien daar die mensen aankomen. Ach, daar komen er nog meer. Uit het oosten en uit het westen, van het noorden en van de zee. De bevrijder des Heren. O, hoe gelukkig, zeg. Is het volk dat het geklank kent. Het volk welks God de Heer is. En hij gaat nog verder. Naderen. En wonen. Wonen in uw voorhoven. Ja, ze mochten niet te ver gaan. In het heilige of het heilige der heiligen. Daar mocht alleen de hoge priester en de priesters komen. Dat was nog bedekt door de voorhangsel. Maar ze mochten wel op de voorhoven, waar het brandofferaltaar waren, waar Asaf bezig was met de zangers en de speling, de levieten met hun trompetters en bazuinen. Daar waar de rook opsteeg tot een levende God, daar waar de hoge priester tevoorschijn kwam om het volk te zegenen. Daar waar ze voorover ter aarde vielen, voor het aangezicht van die grote God die zich bemoeien wilde met zulke stofwormen, met zulke zondaren die in zichzelf toch geen rechten konden laten gelden. Wonen. Dat hij woonde in uw voorhoven. Ja, de priesters die woonden er. De levieten. Maar die mensen moeten weer weg. Ja, maar daarom kun je er toch wel wonen. Al ga je weer weg en al ga je weer terug, dan kun je toch in Gods huis wonen. Want dat betekent dat je er leeft. Dat je er leeft. Je hebt nog wel meer huizen, misschien een andere huizen. Maar in de kerk, daar heb ik een dak boven mijn hoofd. Daar is de hemel van Gods genade en ontferming. Daar kan het zijn dat je zo verdoemelijk, zo zwart naar binnen stapt, dat je je hoofd niet durft op te slaan naar de hemel, en dat je je ogen maar dicht doet zonder te bidden, omdat je het niet weet en niet kunt, en dat je daar de boodschap hoort, dat God nu zo goed is, dat hij zulke ellendige bij zijn lieve zoon brengt, en zegt, zie eens op hem. Er is vergeving, er is verzoening, er is opstanding, er is eeuwig, onvergankelijk leven. En dat je zegt, hier woon ik eigenlijk. Hier leef ik eigenlijk. Ja, we zijn op de aarde, laten we dat niet vergeten. Je kunt niet elke dag in de kerk zitten, de hele dag. Dat weet ik allemaal wel. Zo is nou eenmaal het leven. Maar toch! Waar de Heer zijn hand ontsluit, ontfermend en weldadig ook, onder de bediening van zijn woord en sacrament, dan is er een wonen. Dan is er de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Dan is er ook, als het goed is, saamhorigheid. Dan drijven de oudjes de jongeren niet weg, maar dan roepen ze hun een hartelijk welkom toe. Kom, ga met ons en doe als wij. Wat groot is dat. Wat is er in de dienst des Heren toch een licht en een ruimte. En wat zijn wij toch vergeters van zijn weldadigheden. En wat raken wij toch ook aan alles gewend. Dat we altijd wel mogen vragen. Kom, Heilige Geest, doorwaai uw hof. Dat de specerijen uitvloeien. Noordenwind breekt het dode hout er eens uit. En zuidenwind wil nog eens verfrissen, verwarmen bij ons en in ons zijn. Ja, zo wonen in zijn voorhoven. Ja, maar heb jij dan nooit dat je zegt, hè, zie je kerk? Heb jij dan altijd maar zo'n zin om te preken? En om in de Bijbel te lezen? En om... Nee, jongens, laat ik je dat nou nog eens zeggen. Dat heb ik niet. Ik heb altijd geen zin, geen lust, niks. Maar, dan moet je zeggen, hou je mond, Adam, je weet er niks van. Je weet er niks van. Het gaat niet om jouw zin. Je gaat naar de kerk om zin te krijgen. Het gaat niet om jouw geïnteresseerdheid, maar het gaat om God die in ons belang heeft gesteld. Anders zijn we niet zomaar gedoopt geworden. Als we tenminste niet helemaal in on- en bijgeloof verzonken zijn. Kijk, dat is allemaal wel zo, maar je zou bijna zeggen, daar moet je maar niet te veel over praten, over die ellendelingen. We gaan even goed door. En dat is de geest van Christus. En die stelt er lijnrecht tegenover in datzelfde leven van ons. Ik ben verblijd. Wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie, we staan gereed om naar Gods huis te gaan. En je zult het menigmaal ervaren, als je dat mag zeggen, dan houdt die duivel en eigen vlees en bloed zich ook nog wel eens een beetje in. Dan worden ze wel eens weggedrongen. En dat je zegt, ach, hoe is het mogelijk? Daar ging ik als zo'n akelig, ellendig mens naar de voorhoven des Heren. En hoe heeft de Heren me nog met zijn heil bezocht? En ik ben nog verblijd geweest met de boodschap van zijn ontferming. Nou gaat het geloof verder spreken. Tja, je ziet ze zo stil, wel zingend. Maar toch het geheel getekend door een wijding en stilte zie je ze aankomen. Ze worden hartelijk ontvangen. En nou scheppen ze moed. Ze scheppen moed. Ze scheppen nog moed uit elkanders behoudenis soms. David die zegt het ook dat hij de overtreders zijn wegen mag leren. En dat ze moed mogen scheppen uit zijn behoudenis. Dan scheppen ze moed. En dan zie je dat geloof, want het geloof is een planting des Heren. Maar het geloof heeft ook zijn zorg nodig en zijn onderhoud. Zijn onderhouding. Daar heeft de Heer ook de doop voor gegeven en het heilige avondmaal. En de bediening van zijn woord in de eerste plaats. Nou zeggen ze zomaar opeens, wij zullen verzadigd worden. Hoe durven ze? Hoe durven ze dat te zeggen? Nou ja, je weet, Elkana, die ging met zijn vrouw Hanna en Peninna, ging die ook met het feest elk jaar naar de tempel. En dan werd er een offermaaltijd gehouden. En dan gaf die Hanna een extra mooi stuk vlees. Dat werd er ook gegeten. Dat was voor de priesters, wat voor de heren, maar ook voor degenen die daar kwamen om te offeren. Daar schoot heel wat over. Om daar een blijde maaltijd mee te houden. Dan werd er een soort offermaaltijd gehouden. Dat is het letterlijke. Nou ja, wij komen nou niet meer naar de kerk met een schaap om dat te gaan roosteren of wat ook, weet je wel. Of een bepaalde stukken vlees te gaan eten hier. Nee, dat is een stukje brood en een beetje wijn. Dat is in de Nieuwtestamentische bedeling het sacrament van het heilige avondmaal. En daarom wou ik gelijk maar doorgaan. We zullen verzadigd worden met het goed van uw huis. Wat is het goed van Gods huis? Dat is de Heer Jezus Christus. In zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Dat is het bloed dat stroomt. Zoals daar bij de voorhoven de dieren werden geslacht door de offeraars. Zo weten wij uit de nieuwe bedeling het lam dat geslacht is. Het goede van Gods huis. Wat uit de eeuwigheid tot ons is afgedaald in de tijd. Het beste wat God had het enige, de zoon zijner liefde, de zoon van zijn schoot. Die laat hij verkondigen in zijn huis, hier beneden. En hij zegt, dit is het beste van mijn huis, mijn geliefde zoon, in welk ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Wij zullen verzadigd worden met het goed van uw huis. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwt. Op deze berg zal ik den volken bereiden een maaltijd van reine wijnen. Van reine wijnen die gezuiverd zijn van vet, vol merg. En ik zal het bewindsel waarmee de volken bewonden zijn, zal ik verslinden. En de bedekking zal ik wegnemen. Gij lieden zult met vreugde water scheppen uit de fonteinen des heils. En gij zult de 10 dagen zeggen, dank de Heere, maakt zijn naam groot. Want hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige met goed vervuld. Het goede van zijn huis, daar horen wij de boodschap van die goede. Die Heere Jezus Christus, die nou in onze plaats gekomen is. Om zichzelf te geven tot een rantsoen voor velen. Smaakt en ziet, zegt de dichter van het Oude Testament al, dat de Heere goed is. Heb de Heere hartelijk lief, gij zijn de gunstgenoten, want de Heere behoedt de gelovigen. Hoe groot is het onze God te prijzen, want wij zullen verzadigd worden met het goed van uw huis. Hij heeft het gezegd, hij heeft het gezegd. Daar staat de tafel reeds aangericht. En met het heilige van uw paleis. Dat is dat. Dat is ook zijn dadelijke gehoorzaamheid. Jezus Christus, die heilig is. Die nooit geen bedrog gedaan heeft. Nooit geen zonde gekend. Die echt mocht. Zeg, wie van u lieden overtuigt mij van zonde? Wie? En niemand kon wat zeggen. Nou is dat het heilige van zijn paleis. Dat de schuldigen, die mogen eten de onschuldigen. Mijn vlees en mijn bloed drink. Dat onschuldige lam God. Dat zijn onschuld onze onschuld worden. Zijn heiligheid onze heiligheid. Het heilige van uw paleis. O, in hem is dan ook de volkomen bedekking. De opening naar de tafel. In hem. Door hem en tot hem het goede van zijn huis. Het heilige van dat hof der hoven. Dat is het alleen wat God kan behagen. Zo kunnen we alleen verzoend zijn door de dood des zoons. En vrijmoedigheid ontvangen. Om te naderen met eerbied. Of verslagen in het hart. Of verblijd. Of verdrietig, of beschuldigd aan alle kanten. Gij zult in al die dingen die ik u nu noem de uitkomst niet vinden. In uw verdriet. Maar dit is het medicijn dan. Tegen de zonde, tegen de onreinheid van het huis van David. Dit is de oogzalf, de balsem in Gilead. Die vraagt niet of gij uzelf hebt bereid, maar die zegt, welzalig die gij doet naderen, die u hebt uitverkoren, die gij trekt tot die ander, tot die ene Heere Jezus Christus. om uit hem alleen het leven te ontvangen. Nou, geliefde gemeente, ik hoop dat zo het sacrament van de doop een troost mag zijn van Gods ontferming en genade. Voor de ouders van het kind en de kinderen, de grootouders en van de gehele gemeente. Dat we er iets van mogen meedragen, want ons God is vriendelijk en goed, een zon en schild tot ons behoed. En dat we nou ook zo, want de sacramenten kun je niet scheiden. Je mag ze wel onderscheiden, maar je kunt ze niet scheiden. Dat we nou zo ook zijn heilige avondmaal mogen vieren. In de eerbiedige nadering tot hem die het brood des levens is. Amen. Trouwe heren, wil dan nog vervrijmoedigen in den geliefde. Wil dan, ach ons, want we zijn altijd te rijk. We zijn niet te arm, maar meestal te rijk, heren. Maar doe ons nou als die nietige schepseltjes. Die alles verbeurd hebben, heren. Die de schuld elke keer weer groter gemaakt hebben. Ach, wil ons nu troosten door uw heilig sacrament van de doop. En als het beleven mogen, door het sacrament van uw zeer bitter lijden en sterven. Wie u is toch een overvloed, heren. Veel meer dan wij kunnen bevatten. Ach, dat we dan zo ook iets van die saamhorigheid mogen kennen. Om samen te horen naar wat u tot ons te zeggen hebt. Lieve heren, wees u met deze ouders, geeft u ze alles wat ze nodig hebben. Opdat ze hun kind, hun kinderen, voor u mogen opdragen. Aan uw genade en barmhartigheid. Wilt u verder met ze zijn, heren, en geven. Dat hun gezin mag behoren tot het volk voor eeuwig. Wees zo met ons allen tezamen. En breng ons aan de middag van de dag nog weer samen onder uw woord. Dat bidden wij van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot van Psalm 66, het vierde vers. Psalm 66, vers 4. Looft, looft de Heere der legerscharen. O volken, heft een lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen, ons hoeden op de steilste paan. En wat er verder volgt, in Psalm 66, vers 4.
Thank you.
ontvang de zegen van de Heer en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Laat ons dit samen zijn aanvangen met het zingen van Psalm 32, het derde vers. Bekend, o Heer, aan u, oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed, na ernstig overleg, mijn boze daad. Gij naamt die gunstig weg. Die zal tot u en ieder van de vromen in vindenstijd met ootmoed smekend komen. Een zee van ramp moog met haar golven slaan. Hoe hoog zij gaat, zij raakt hem zelf niet aan. We noemen nu Psalm 32, het derde vers. Filippenzen 3. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één Heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen. Wij noemden iets Filippenzen 3. Voort, mijn broeders, verblijdt u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding, want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besnijdenis ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër, uit de Hebreeën naar de wet een Farizeeër, naar den ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Opdat ik hem ken en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijn lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag erna. Of ik het ook grijpen mocht waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is. Jaag ik naar het wit tot een prijs der roeping Gods die van boven is en Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merk op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik dikwijls gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruisjes van Christus zijn. Welke einde is het verderf? Welke God is de buit? En welke heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken? Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Tot zover.
Onze hulp en verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk van zijn heilige handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij van Psalm 81, het 12e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Psalm 81, vers 12. vragen wij de Heere om zijn zegen over ons samen zijn. Getrouwe Heere, wij mogen andermaal op deze dag samen zijn rond uw heilig woord. En wij komen tot u met dezelfde noden en vragen. Dat u ons met uw heiligt wilt voorgaan. En dat u ons wil leiden in de rechte sporen van uw woord. En geven dat wij ook uw woord nog mogen spreken naar uw mening. Opdat wij niet afwijken nog ter rechter, nog ter linkerhand. Wij die geboren afwijkers zijn. Maar dat wij mogen geleid worden in het effen spoor van uw gerechtigheden. Om uw grote en heerlijke naams wil. Wilt u ons altijd in spreken en in luisteren. Doen verstaan dat wij van u afhankelijk zijn. Opdat wij u leren vragen om uw licht en om uw waarheid. En om uw geest en om verlichting der kennis in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Opdat wij niet zouden vertrouwen op ons eigen hart. Want die op zijn hart vertrouwt is een zot. Maar doe ons betrouwen op hem. Die het beloofd heeft en toegezegd. Dat u in het midden zou komen. Waar men samen vergadert. Is al waren het er twee of drie in uw naam. Om uw zegen te schenken. Heere, wil dat dan schenken. Opdat wij uw barmhartigheid mogen roemen en prijzen. En dat wij u in alle wegen welke gij gaat en die wij niet kunnen doorzien, dat wij toch eenmaal uw goddelijke wijsheid mogen bewonderen. Ja, hier reeds in beginsel leren stamelen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijke recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voor hoofdaardij gevreesd. Ai doe ons steeds uw wil als heilig eren. Heere, wil zo gedenken aan alle noden, ook van hen die niet met ons kunnen zijn. Wees u ze nabij, want u bent niet gebonden. U kunt ze verblijden. Als ze oud zijn en ziek, met uw grote barmhartigheid en genade, troostende met het uitzicht op uw belofte, ziet ik maar alle dingen nieuw. Gedenk ook aan weduwen en wezen en weduwnaren. Wees u een man, vader en trooster, opdat zij mogen ervaren, de Heere is mij een helper. De Heere heeft gezegd, gij zult van mij niet vergeten worden. Gedenk, Heere, al de arbeid uw liefde. Overal waar uw woord nog laat uitgaan op het rond deze aarde, wilt u het zegenen tot de toebrenging van zondaren, tot uw eeuwig gezegend koninkrijk. Ook waar men arbeidt in ziekenhuizen om te verzorgen, of degene die daar verzorgd worden, Heere, laat uw barmhartigheid ook daar over hen te samen lichten. Opdat door alle sterven heen het leven geopenbaard mag worden, dat in uw lieve Zoon, Jezus Christus is. Gedenk ook aan koningen en overheden, alle die in hoogheid zijn gezeten. Heere, wil nog geven wat zij van nodig hebben om landzaken te behartigen. Ontferm u zo over mensen en beesten naar de grootheid van uw goedertierenheid in vergeving van al onze zonden en dat uit vrije goedheid. Om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij uit de 43e psalm de versen 3, 4 en 5. Psalm 43, de versen 3, 4 en 5. Uit bekendmakingen haal ik alleen nog aan. De bijbellezing op de gewone tijd, de kerkraadsvergadering morgenavond bij Leven en Welzijn. Aanstaande zondag bediening van het heilig avondmaal. En de extra collecte bij de uitgang. De extra collecte bij de uitgang. En vrijdagavond contactavond bij mij thuis. Vrijdagavond om 8:00. Psalm 43. Zend Heere uw licht en waarheid neder. En breng mij door dien glans geleid tot uw gewijde tente weder. En dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, wat zijt ge onrustig in uw lot. Berust in 's Heeren welbehagen. En wat er verder volgt, Psalm 43... de versen 3, 4 en 5.
Thank you.
De stof voor onze overdenking is uit de Heidelbergse Catechismus, de 16e zondagafdeling. Ik lees u daarvan voor de vragen 43 en 44 met de antwoorden. Vraag 43. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Het antwoord luidt dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Vraag 44, waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Antwoord, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte, dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover. Zijn wij hierboven nog meer nuttigheid? Wij zijn geëindigd met vraag en antwoord 42, dat al moeten wij ook sterven, dat onze dood geen betaling voor onze zonden is, maar een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. En nu in die vraag 43 wordt gevraagd naar nog meer nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis. En op deze vraag en dit antwoord wilde ik vanavond nog iets dieper ingaan in verband met, ja, ik zou kunnen zeggen met wel wat kritiek die op deze vraag en dit antwoord geleverd is door sommigen, die deze vraag en dit antwoord een klein beetje uit de orde vinden of die hierin toch wat missen. Ik heb dat in de werkelijkheid door de jaren heen bij de behandeling van deze vraag en antwoord al trachten uit te leggen en de rechte lijn trachten te wijzen, maar ik hoop dat opnieuw te mogen doen. En in de tweede plaats raakt deze vraag en dit antwoord raakt enigszins de bijbellezing van afgelopen dinsdag, waarover ook wel enkele vragen waren. En dat liep over Colossenzen 3, waar je de woorden leest en doet aan als uitverkorenen, heiligen en beminden Gods, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid en goedheid. En voor wie dat een vraag kan zijn, hoop ik dat de behandeling van deze 43ste zondagafdeling, of deze 43ste vraag en antwoord, tegelijkertijd enigszins verhelderend mag zijn. Wat is nou de kritiek die op deze vraag en het antwoord gericht wordt? Nou, daar hoeven we niet zo lang over te doen. Er wordt hier eigenlijk als kritiek geleverd op deze vraag en antwoord. Kijk man, nou ben je terechtgekomen min of meer in de bekering. Of wil je spreken van de heiligmaking of de dagelijkse bekering. En dan zit je toch niet in de troost, in leven en in sterven. Want dan kom je toch terecht bij de mens. En als wij dan moeten nagaan in ons eigen leven, in hoeverre wordt die oude mens nou gekruisigd, gedood en begraven, In hoeverre worden die boze lusten des vleeses ten onder gebracht dat ze in ons niet meer regeren? En in hoeverre zullen wij onszelf nou als een offerande der dankbaarheid hem opofferen? Wat moet je daar nu voor als maatstaf nemen? Want ja, wanneer weet je nou of dat je nou hier op aarde genoeg gekruisigd bent? Of wanneer de boze lusten genoeg gedood en begraven zijn? Of wanneer je nou genoeg jezelf opgeofferd hebt, hoe kun je daar nou een objectieve maat in vinden om te kunnen zeggen, dan is het goed? En inderdaad, die kritiek is niet mis. En ik wil daar ook graag even op ingaan, als vooraf bepaalde dingen voor ons duidelijk mogen zijn. Ik heb namelijk de indruk dat er toch wel een goede bedoeling achter zit. Achter het stellen van deze vraag en dat antwoord. Van de week heb ik gezegd, kijk, het gaat, bij de Colossenzen, gaat het om diegene die in de Heer Jezus Christus geloven. De gemeente van Colosse. Die dat dierbaar evangelie hebben mogen omhelzen. En de strekking van het betoog was toen dat het zo gevaarlijk is als een mens denkt hier, terwijl hij hier op aarde leeft, er te zijn. En dat hij nou altijd, juist de gelovigen, de vermaning van Gods wegen nodig heeft. De inleiding in de kleedkamer van alle dingen die gereed zijn, om nou daar gebruik van te mogen maken, gelovig gebruik. Opdat Christus een gestalte in ons verkrijgen. Opdat die sappen van de wijnstok door de rand heen zouden gaan. En wij niet op zich als gelovige mensen, of als bekeerde mensen, of gerechtvaardigde mensen, zouden denken dat wij op onszelf functioneren kunnen. Dan kun je zeggen, nou ja, maar de Heere, die houdt zijn volk wel klein. Ja, maar dat doet de Heere nou juist ook mede daardoor. Door de oprechte vermaning die hij in zijn woord geeft en die hij ook bekrachtigt in onze harten. Dat betekent dat het was mijn bedoeling daarin niet, en het is de bedoeling uiteraard ook niet, om daar een soort werkzaamheden in te zien, buiten het geloof in de Heere Jezus Christus, waardoor een mens nog een klein beetje christelijk zou worden. Nee, de bedoeling is alleen om aan te wijzen dat juist die gelovigen zulke ongelovigen zijn. Die altijd nodig hebben kinderen. Blijf in hem. Opdat wanneer hij geopenbaard zal worden, wij vrijmoedigheid mogen hebben in zijn toekomst en van hem niet beschaamd zullen worden. Dat heeft nou hier indirect mee te maken met wat vanavond aan de orde is. En ik wil daarom nu gelijk zeggen, wat brengt dan de kritische noot op deze zondagafdeling, wat brengt die nou naar voren? Wel, die brengt dit naar voren. Kijk, zoals u nou dat zo tekende van die kruisigingen, van die lusten begraven en hoe langer hoe meer. Hoe kan een mens daar nou vrede en troost in vinden? Dan kom je weer terecht in het ongewisse. Die een beetje groot denkt van zichzelf, die is misschien nog gauw tevreden. En die zegt misschien nog gauw, ik kan wel merken dat er met mij heel wat veranderd is. Die nou in die strijd doorgaans onder ligt, die zou dan tot de conclusie komen, ja, zou het ooit wel, zou ik er wel bij betrokken zijn, zou ik wel begiftigd zijn met het geloof in de Heere Jezus Christus, want bij mij lijkt het er zo weinig op. En wat zegt de kritiek dan? Wel, wij moeten blijven, en dat heb ik door de jaren heen, ook bij de overdenking van deze zondagafdeling, meer dan eens laten lezen en ook gezegd, hè? Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijn er opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, niet wordt, is. Opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Alzo, ik lees slechts enkel woord eruit, alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onze Heer. Men merkt dan op, dat is waarachtige troost. Dat kan armen en verlegen zondaren bemoedigen. Niet over wat er bij hen gaande is. En wat er zo al mede gekruisigd wordt aan die oude mens. Maar dat is de waarachtige troost. Dat die oude mens voor eeuwig afgedaan heeft in de Heer Jezus Christus. Toen hij gestorven is, is voor eeuwig de oude mens uit het midden weggedaan. Dat is waar. Er valt niet aan te tornen. Voor mij is dat ook de basis, de grondslag die achter deze 43e vraag en het antwoord ligt. Anders niet. Anders dan wordt het een moraalprediking of weet ik wat, een opknapprediking en wat een mens al zo al kan doen. Het blijft onherroepelijk waar. De troost en de baat ligt alleen in wat op Golgotha in Christus Jezus geschied is. En vanuit die basis wil ik nou toch deze vraag en antwoord overdenken. Niet in de negatieve zin, maar als een vraag en een antwoord dat ik nodig heb. Het gaat hier om de nuttigheid. Nuttigheid is niet altijd hetzelfde als troost. Dat bent u waarschijnlijk met me eens. De nuttigheid wordt niet volledig gedekt door het woord troost. Ik zeg wel eens bij de zegenbeden en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Maar misschien is het beter om te zeggen de gemeenschap van de Heilige Geest. Waarom? Die is niet altijd troostvol. Die Heilige Geest is ook een geest van bestraffing, van uitbranding, van ontdekking. Dat is nuttig. Nuttigheid is niet altijd hetzelfde als troost. Nuttigheid zou je bijna zeggen dat, ja, dat... Het kan ook nuttig zijn als wij zeer troosteloos in onszelf nederzitten. Het kan ook nuttig zijn dat wij ziende op de golven eens een keer onder water verdwijnen. Kan ze nuttigheid hebben, dan is het niet zo troostvol dat wij denken het is afgelopen en voorbij. En dan zegt iedereen dan, dat mag je niet zeggen, het kan ze nuttigheid hebben. En dat er van al die dingen zal gelden, na deze zult gij het verstaan. Dat het toch goed was, de weg die de Heere met ons hield. En nou staat er hier, wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid? Er is al een ontzaggelijke nuttigheid genoemd uit het lijden en sterven van de Heer Jezus, hoe hij de vervloeking op zich heeft genomen, maar nou gaat het nog wat verder. Nuttigheid. En dan staat er dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. En in Romeinen 6, daar las ik, is. Die oude mens is begraven. En hier staat, wordt begraven. Hoe moet je dat nou met elkaar in overeenstemming brengen? Mag ik het zo proberen te zeggen? Onze redding, onze troost, onze hoop ligt vast in de heilsdaden van God, in Christus Jezus, op Golgotha. Zodat wij in hem, met hem, heilig, rechtvaardig, onberispelijk zijn. De dankbaarste mensen die er op de hele aarde bestaan, heilige mensen, veranderde mensen, nieuwe mensen, en dat wij in hem al de schatten der wijsheid en der kennis, ja het eeuwige leven zelf, deelachtig zijn. Wat moet je dan nog meer hebben? Wat moet je dan nog meer hebben? Maar nou wijs ik u, ik stem het direct toe, op de zeer gecompliceerde wijze van ons bestaan hier op deze aarde. En dan kun je zeggen, ja, laten we het daar nou niet over hebben, mag ik het daar nou eens wel over hebben? En dan wou ik dit zeggen. Wij weten dat Christus Jezus de plaatsbekleder is, in dood en in leven, in vloek en in zegen. Wij weten ook dat dat buiten ons, zonder ons en toch voor ons is geschied. Dat weten we ook en ik hoop dat we het ook waarachtig geloven. Maar wat weten we dan nog meer? Wij weten nog meer uit het woord van God. Dat wij zondaren zijn. Is die stand van zondaar, is dat een gelukkige stand? Och, als we zien op hem, door het allerheiligst geloof, wat is er een rijkdom en een genade en een ontferming. Maar in de eerste plaats, hebben wij zulk een volkomen geloof niet? Calvijn schrijft ergens, enkelen die een zeer standvastig geloof hebben. Velen of anderen, ook een kleine groep, heeft een middelmatig geloof. En velen een zeer zwak en onstandvastig geloof. Ach, het is een beetje eigenaardig uitgedrukt, maar hij zal dat klaarblijkelijk ook wel uit de praktijk van het leven hebben opgedaan, dat het zo waar is, dat het avondmaalsformulier, als het heeft over ons zondaar zijn, dat ze dan begint met te zeggen dat wij zo'n volkomen geloof niet hebben. En dat wij dagelijks tegen de boze lusten van ons vlees te strijden hebben enzovoorts. Wat betekent dat? Dat betekent, mensen, dat wij als zondaren zijnde altijd weer gebed en besturing nodig hebben. Er zijn misschien brave borsten, ik weet het niet, volgens de schrift niet, Maar je hebt mensen met een heel mooi karakter naar de, door de algemene genade van God en zijn grote uitstorting van gaven onder de mensen, kinderen. Dat wil ik niet loochenen. Maar ik zou haast zeggen, de christenen, dat zijn meestal van de soort die nog wat slechter zijn dan de rest. En die christenen zijn zulke dwaze schepselen dat ze tegen licht en beter weten in op een weg stand houden, voortgaan, waarvan ze weten dat het einde het verderf is. U zult zeggen, nou, van zulke christen heb ik nog nooit gehoord. Ik wel. Ik wel. Daar zijn er nog velen van zulke christenen die voor God belijden in het verborgene, nochtans wetende van die ene offerande Christ die op Golgotha gebracht, zeggen, o God, een wild beest is nog liefelijk vergeleken bij mijn dwaze natuur. Mijn vastklampen aan die Adamsfeest. Mijn opkomen uit die verdorven springader, die onzalige fontein. Misschien dat er onder ons mensen zijn die, zonder dat we nou zo gaan over te gaan peuren in dat menselijke bestaan, maar die er toch iets van mogen verstaan in hun eigen hart en leven voor God, al zitten ze dan niet in de gevangenis. En al zijn ze nog niet op het schavot terecht gekomen om opgehangen te worden door de wereldlijke rechter, maar die toch voor de Heere God belijden en zich herkennen als die dwazen, die goddeloos, die in onrust voortgedrevenen, die zichzelf afvragen, zou er één op de aarde zijn die zulke lage gemene bedenkselen heeft dan ik, en die zo dwaas is in zijn gedachten dat hij zelf een graf graaft voor zijn eigen, om zijn eigen erin te gooien. Nou, ik denk dat u gelijk hebt. Dat u gelijk hebt, of dat ik gelijk heb. Of dat God gelijk heeft, die zegt dat het gedichtsel van het mensenhart alleenlijk boos is. God, die waarschuwt tegen dat overdreven gedoe van de handen wassen van de fariseeërs, bij het minste handen wassen enzovoort, en dat de Heere zegt, de dingen die de mens ingaan verontreinigen de mensen niet, maar die eruit gaan, want uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen, overspelen, dieverijen, hoererijen en noem maar op. Ik denk dat dat onze ondergang is. Ik denk dat dat de ondergang is van een gelovige. En wat, ik gebruik die terminologie, moet je niet verkeerd opvatten, maar van een bekeerde mens. En van een gerechtvaardigd mens. U zegt, waarom? Waarom? Waarom denk je dat? Hoe kun je dan dat denken? Hij is toch een ander mens? Ja, maar alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus.
Maar dat geloof in de Heer Jezus Christus, dat is geen constante factor. Christus is de constante factor. Maar ik roep uw geweten tot getuige. Wanneer oefenen wij dat levende geloof in die Zoon van God? Of is het eigenlijk een wonder dat die ellendige mag geloven? Want hij is zijn hele leven is hij eigenlijk bezig om er allerlei andere rommel overheen te gooien. Om dat geloof uit te blussen. Om het geen water te laten geven. En om te denken, ik ben, terwijl die niets is, Christus is het alleen. Als je het nou zo eens even ziet, dan zou je zeggen, alle gelovigen, die gaan onherroepelijk, die rusten niet eerder, totdat ze in de hel liggen. Dat is niet die wereldse mens die van God nog zijn gebod weet. Dat is niet die openlijke atheïst. Maar het zijn wij, die niet rusten voor we in de hel liggen. En we zouden het ook zeker voor elkaar krijgen. Maar nou komt daar die nuttigheid. We zouden ondanks ons weten en ondanks ons gelovig omhelzen, als een gave God, zijn we nou zulke arme dwazen, verkeerde schepselen, dat met de belijdenis in de mond dat onze oude mens gekruisigd is. Passen we ervoor om wat er staat dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam om dezelfde te gehoorzamen in de begeerlijkheden van datzelfde lichaam. Waarom? Hoe kan dat dan? Omdat wij geboren ketters zijn? Omdat wij de waarheid wel kunnen zeggen, maar met de waarheid en met een traan en met een geloofje gaat de mens zijn eigen gang. Oh, misschien zeg je, nou dat vind ik toch wel een beetje erg ver. Ja, nou zo ligt het voor mij, zo moedbenemend is nou de situatie. Hè? Als hij tegen me zou zeggen, ja maar zou dat dan geen waar geweest zijn dat ik toen heb mogen zeggen, Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Dan... En hoe kan ik dan zus, dan zeg ik, ja dat zou wel kunnen. Zou wel kunnen. En dat je nou zo, zou wel kunnen, ja. Ja. Want we groeien vanzelf de verkeerde kant uit. En we gaan de verkeerde kant uit. Dan zou je zeggen, hoe moet die kerk dan toch binnenkomen? Hoe moet die kerk die alles eigenlijk tegen heeft, hoe moet die nou zalig worden? Hoe moeten die gelovigen die met blijdschap het evangelie omhelst hebben. Hè? En die, ik noem maar wat, hun eerste liefde verlaten hebben. Of die heulen met de wolven in het bos, met de judaïsten. Die toch weer langs een omweg zeggen, ja, maar er moet toch wat van de mens bij. En die beginnen met de wet en met dit en met dat en zus en zo. Zoals die strijd door de apostel in de Galaten brief ons beschreven wordt. Om nou in plaats van met de geest, met het vlees te eindigen. Hoe moeten die mensen dan? Kan dat dan? Dat kan. Waarom? Omdat Christus niet alleen een borg gerechtigheid heeft verworven, een eeuwig fundament. Maar dat hij ook heeft gezegd, de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. En dat hij... die door de poorten der hel is ingegaan als de levende Heere, uit zijn kruisdood en zijn opstanding genoeg kracht heeft om ons met de regelmaat van de klok een ruk te geven aan het touw waaraan we zo krampachtig trekken en dat hij ons als het ware in scherp neemt. En dan ga ik dan 1000 keer tegen de vlakte. En dan moet ik zeggen, ja, maar dat is ook maar half werk. juist omdat het hele werk in de dood en de opstanding van Christus is. Daarom kan die wankelende en waggelende zondaar toch zalig worden. Want de nuttigheid die niet altijd troostrijk is voor hem, is deze. Dat de geest van Christus hem tegenkomt in zijn goddelijke kracht. En dat hij elke keer weer een opzaniker krijgt naar de goede kant. Terug, zondaar. En dat kan hopeloos lijken. En er kan geen sprankeltje troost voor ons inzitten. Maar ik geef u de verzekering, de nuttigheid is er wel. Deze nuttigheid, dat wij tot in de dood en in de verdoemenis door zouden gaan. Tenzij God zelf, Christus zelf, uit zijn dood en opstanding ons de teugel niet uit handen nam. En telke malen weer ons terugtrok. Dat geeft ook. In de beoefening dan, de afhankelijkheid. Door zijn genade, want wij willen niet afhankelijk zijn. O Heere, ga mee. Dan loopt het dus even niet over mijn bekeerd zijn of over de zaligheid. Dat ligt vast in de Heere Jezus Christus, in zijn eeuwig welbehagen. Maar dan loopt het daarover dat ik zo'n dwaas ben. Die altijd de verkeerde kant op loopt. En ik zou eeuwig verkeerd uitpakken. Maar Christus is dood geweest en levend geworden. En omdat hij leeft, zegt hij. Ja, mensen, nou kunnen jullie ook niet blijven sterven. Nee. Leven. Ene plant in de gelijkmaking zijn er opstanden. En omdat hij gestorven is. Zegt hij niet, nou moeten jullie maar leven. Zo zijn wij, naar het goeddunken van ons boze hart. Maar nou komt die geest van Christus uit de kracht van Christus. En die begint ons aan te pakken. En ik denk dat dat de Heidelberger bedoelt. Gaat er niet om om van het fundament af te wijken. Het gaat erom, op dat fundament spelen zich hevige strijdtonelen af. De een die zakt in elkaar met gebroken benen, de andere raakt van zijn verstand af, een derde sterft in de kracht van zijn leven, omdat Christus is opgestaan. En omdat Christus de heerschappij wil hebben. En het heeft mij vaak, ik heb er juist over dit onderwerp zo ontzettend vaak gedacht. En ook wel benauwd geweest aan alle zijden. Dat ik uitriep, het kan nooit, die oude ellendige, die blijft maar leven. Die behaalt de overwinning telkens. Die heeft het maar voor het zeggen. En onverwacht en ongedacht is daar die geest van Christus. Die trekt uit alle boze netten en onze voeten op een rotssteen zet. Ja, het is morgen misschien wel precies hetzelfde weer. En overmorgen ook weer. En als je daarnaar kijkt, dan zou je zeggen, nou, het is toch maar hopeloos. Maar daar moet je niet naar kijken. Je moet niet naar het procesmatige, naar de herhaling kijken, dat je elke keer je weer aan dezelfde steen stoot. Maar je moet daarop letten, dat elke keer als die kracht van Christus ons opricht of ons neerdrukt, dat dat de tekenen zijn, de profetieën, dat het in hem goed is en dat hij uiteindelijk de overwinning zal behalen, zodat we door de dood heen onberispelijk voor zijn aangezicht mogen verschijnen in Sion. Kijk, laat ik het zo zeggen, als die macht van Christus zich aan ons zou onttrekken, dan blijft er niets anders over dan het geregeerd worden door ons eigen vlees en bloed. Dan moet je bij die boze lusten, hoef je helemaal niet speciaal aan iets bijzonders te denken. Op het gebied van de zedelijkheid en zo. Nee. Dan wordt dat hele pakket in samengevat. Met als hoofdboosdoener zou je zeggen, de hoogmoed en de eigen waan en de zelfhandhaving. Daar alles uit voortvloeit. Dat alles zou ten ene male gans en al regeren. Maar nu die Christus die dood is geweest en zegt, ik ben gekomen om de werken der duisternis te verbreken. Ga heen, zondig niet meer. Deze Christus komt in ons leven. En daar zit wel geen grond in, maar het speelt zich af op de grond. Begrijp je dat niet? Het gaat eigenlijk niet meer om, want dat leert de Heer ons wel. Wanneer wij gaan mogen geloven in de Heer Jezus Christus, dat het onmogelijk is voor ons. Dat wij voor God zouden kunnen bestaan. Die mogelijkheid die verliezen wij. Maar nou op die grond. Die ene Christus. Daar gaat zijn kracht nou uit. En niet voor niks. Al de apostolische vermaningen. Die getuigen dat God die kerk. Die het evangelie uit genade mocht omhelzen. Niet loslaat. Maar dat die blijvend haar heelmeester is. Blijvend haar raad geeft. Blijvend ze telkens weer trekt uit alle boze netten. Hij zendt zijn woord uit en heelde hen. Steeds weer, Gode zij dank, dat geloof schenkt, vernieuwt. In het zonnetje zet. Opdat we waarlijk zouden getuigen. In hem is al mijn heil, mijn eer. Mijn sterke rots. Mijn tegenweer. Laten we dat nou voor de bedoeling houden van de Heidelberger. En laat dat ook de bedoeling zijn in de prediking. Niet om een of ander iets op te bouwen van een mens. Als die nou maar dit of dat. Nee. Maar die Christus die dood was en levend. Die zendt zijn genade en kracht uit. Zodat hij ons onder de wielen van de wagens weghaalt. En wij, die van die apisch zijn, weet je wel, zo doen wij nou ook met de zonde, die zo elkaar vasthouden, poot aan arm, en dan daar vlak die krokodil liggen te treiteren. Die daar in het water ligt te loeren, onbewegelijk. En die apen maar schik hebben. Maar zo af en toe verdwijnt er een. Want ze maken ook wel eens een verkeerde beweging. En dan is het plons. Hap. Weg. Nou dat God nou voor zulke mensen zegt. Het zal niet gebeuren. Door mijn kracht. Zal mijn genade heerschappij hebben. Mijn kracht zal in zwakheid volbracht worden. En gij zult. Mij vrezen. Gij zult rechtvaardigen zijn. Geen zondelozen. Rechtvaardigen. Die al hun heil en kracht. Bij de aan en bij de voortgang. In hem zoeken. En die bij hem terecht mogen komen. Met al hun ellendige zonden. Voor vergeving. En ontferming.
dan opdat ze hem als een offerande der dankbaarheid opofferen. Kan dat? Nou ja. Ik wou me niet te veel zeggen, maar ik denk aan Paulus als hij dat leven leest. Dat het zijn begeerte was en zijn innig verlangen om in de dienst van die goddelijke meester te mogen werken, zolang het dag was. In ontberingen, in vijandschappen, in haat, als stervende en ziet mijn leven, opdat ik Gode behagen mogen. Ja, hij was goed verzekerd van het fundament, Christus. Maar hij spreekt ook, als hij het heeft, over de oefening van dat allerheiligst geloof. Daar spreekt hij ook. Ach, ik acht niet dat ik het al reden verkregen heb. Maar ik jaag ernaar, naar het wit, naar het doel, naar de prijs, waartoe ik van Christus wegen ook gegrepen ben. Is het dan nog niet af? Jazeker. Want alle dingen zijn schade en drek bij de uitnemendheid der kennis van Christus. Maar hij ziet uit om aan dat verheerlijk lichaam gelijkvormig gemaakt te mogen worden. Aan dat leven waar geen enkele zonde, geen enkel gebrek meer kleven zal. Om hem alleen volmaakt en volkomen te lieven en te loven. Dat dan ook de nuttigheid voor ons mag zijn. Want het is niet zo troostvol als er uit die dood van Christus een dood over u komt, over mij komt. Zodat je alle geestelijkheid en alles wat je maar ooit gehad hebt, kwijt bent. Dat is niet zo troostrijk. Maar het kon wel nuttig zijn. Wel nuttig zijn. Om nog iets meer te mogen zien. Hij is alleen mijn zaligheid, mijn licht. Ook als ik geen licht zie, dat ik in duisternis zal zijn. En dat het woord mij ook niet tot een licht schijnt te zijn. Maar nochtans, hij is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Dan staat er niet alleen in de schrift dat hij tot heil en tot licht, tot verlichting der heidenen, maar dat hij het licht is. Ook als wij in diepe duisternis gehuld zijn, de zon schijnt toch voor het aangezicht des Vaders in de Heer Jezus Christus. En dan heeft het zijn nuttigheid. Als maar Christus verheerlijken. Nog één stukje, dan gaan we naar huis. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Dat is een eigenaardig artikel. Het is niet helemaal duidelijk hoe dat nou in de oude kerk heeft gefunctioneerd, wat het heeft betekend. Er is wel een Calvijnse opvatting en die wij ook huldigen. En dat brengen wij het terug tot de grote angst, smarten en helse kwellingen die de Heere Jezus geleden heeft. Maar eigenlijk is daar al sprake van geweest bij het lijden en bij zijn sterven, zijn vernedering tot in de dood. En dan komt daar opeens achter nedergedaald ter helle. Het zou niet onmogelijk zijn dat men in de oude kerk
waar de artikelen zijn ontstaan, dat men daarbij toch aan iets anders heeft gedacht dan wij. Er is de Roomse opvatting over zijn nederdaling ter helle. En je weet van Luther die spreekt van de limbus patrum, dat Christus in de voorburcht der hel, de voorburcht der vaderen, is ingegaan om hen te verlossen en om de overwinning te verkondigen van Christus in de hel. En ja, dat hebben wij nooit geleerd. En Calvijn heeft er zo ook niet over geschreven, al is dat op zich natuurlijk niet doorslaggevend. Maar wij hebben bij die nederdaling ter hel, hebben wij nooit de gedachte gehad dat achter de dood, terwijl hij in het graf lag, dat zijn ziel toen naar de hel geweest is, om daar de overwinning te verkondigen. Dat doet de uitlegger niet. Hoe dat nou precies in de oude kerk geweest is, is natuurlijk heel moeilijk exact na te gaan. Maar dat deze gedachte langzaam opgekomen is, en al heel snel opgekomen is, van die letterlijke nederdaling ter helle dus na de dood, of in de dood, die gedachte is er al vrij vroeg geweest in de kerk. Maar hier staat het wat anders. Hier, je zou zeggen, de Heidelberger trekt het in die uitlegging van een nog eens een samenvatting of een teruggrijpen op de ernst en de diepte van zijn lijden. En dan staat er ook weer zo heel persoonlijk, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zijn en mij ganselijk vertroosten. Ik vind deze woorden zo plechtig, dat het niet past om hierover te gaan zeuren en zeggen, ja, hoe kunnen wij nou ons eigen vertroosten en mij ganselijk vertroosten? Daar zitten we ernaast. De Heidelberger wil zeggen, dat artikel van nedergedaald ter helle, dat is de troost in druk ons toegezegd. Daarin zal David, zal de kerk zich sterken in de Heere, zijn God. In mijn hoogste aanvechting. Je zou kunnen verschillen over, wat is nou de hoogste aanvechting? Er zijn velerlei aanvechtingen in het leven. Door de zonde, de wereld, de duivel, ons eigen vlees en bloed. Oh, er zijn zoveel aanvechtingen te veel om op te noemen. Maar mag ik het in verband met de strekking van dit antwoord samenvatten? De hoogste aanvechting kan zijn de innerlijke overlegging van God verlaten te zijn of te worden. Je kunt zeggen, dat kan niet. Dat kan een mens niet ervaren. Nee, dat weet ik wel. Maar een glimp, een schemering, een gedachte, dat we aan de rand van die kuil staan, van die pijloze afgrond, dat we er naartoe gaan, die kan ons sterk aanvechten. Kortom, die hoogste aanvechtingen, die zullen voor een ieder zijn eigen betekenis hebben. Je hoeft ook niet te staan naar zwaarheid, omdat je volgens anderen zo die diepte der hel niet kent enzovoorts. Nee, daar hoef je niet over te denken. Maar mag ik het nog iets nader zeggen? Er kan in dat gevoel van verlating, daarin bloeit nu de beschuldiging, de vraag, ben jij nou rechtvaardig voor God. Hoe ben jij nou rechtvaardig voor God? Jij bent rijp voor de eeuwige ondergang. In die verlatingen wordt het vuur gericht op het leerstuk, nee, op het geloofstuk. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in de Heer Jezus Christus. Dat kan, als het goed gaat, kan dat soms niet in de gedachte opkomen. Van dat antwoord. Wat baat het u nu dat gij dit alles... Oh, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Maar nou kan in de aanvechting van Satan, waarvan wij niet altijd weten dat het Satan is, van ons eigen verduisterd verstand, van alles, in dat troosteloze kan de vraag gesteld worden, wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Ja, gisteren was hij nog goed gestemd, ja. Maar nou je daar zo neder zit, verslagen, innerlijk vermoord, wat baat het u nu? Daar kan bij komen een zodanige vijandschap van het vlees, tegen de wil en de openbaring van God in Christus Jezus, dat je meer weg hebt van een ezel die om een schoteltje linzenmoes alles eraan geeft, dan dat je lijkt op een kind van hem. Oh ja, ik, aan de ene kant wil ik er wel iets van zeggen, en aan de andere kant ben ik altijd beschroomd, want ik weet niet wat ik wakker maak. Want er zou nog veel meer van te zeggen zijn. Maar dat doe ik liever niet. Want ik zou het niet op mijn geweten willen hebben om iemand te bezwaren die vanavond of vanmiddag zou zeggen, wat heb ik nou eigenlijk over? Moet ik dat soms ook? Nee. Laat het zo zijn. Ach, dat degene die in dergelijke putten terechtkomen, dat die ernaar mogen luisteren als uit een troost. Dat in die hoogste aanvechting, waarbij je zou zeggen, alles, hemel en aarde, alles op losse schroeven gezet wordt. En juist dan, in zulk een gevoel van verlatenheid, en er is niemand meer over, waar dan het stuk aangevochten wordt, geloof jij nou in die zonen Gods? Man, hoe kan dat nou? Zit je er dan zo bij? Is dat de vrucht? Is dat nou het leven? Schijt toch uit. Je bent als een stuk brandhout gereed om te verbranden. En nou staat er hier zo troostrijk. Hoe je het doen moet, dat weet ik niet. Dat doet de Heere wel. Waar die dat woord heiligt en zegent, dat Jezus Christus is nedergedaald ter helle, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten. Opstaan, vriend, vriendin, opstaan. Hoe hoog de nood ook mogen gaan, dit is een woord van waarachtige en onuitsprekelijke vertroosting. Dat is zoiets als Pavo Ruotsalijnen, die Finn, geloof ik, die de Heere gebruikt als een boerenzoon om het evangelie te verkondigen in een dode tijd. Die zei, al branden mijn voeten in de hel. Dan nog, dan nog. Heere, ik geloof het. Jezus Christus is gestorven. Ik bezweer u. Ga naar de verloren zoon en vraag het aan hem. Ga naar de moordenaar aan het kruis en vraag het aan hem. Of er voor jou nog troost is. En hij zal het u zeggen. Ja, opdat ik in mijn hoogste aanvechting verzekerd zij en mij ganselijk vertroost. Ik moet dan altijd denken aan het gedicht van de Koster de Barre Rots. Waarin die tekent die akelige rots. Er is geen kruid te vinden om des kruidzoekers vlijt te belonen. Naakt en kaal staat die barre rots daar midden in het golfgewoel. Legio golven spoelen er tegenaan. En telkens tot je verbazing, dan zie je daar die kale barre rots met zijn hoofd boven de golven uitsteken. En dan zegt hij zo ook menig in God geworteld gemoed. Als de tegenheen onafstuitbare vloed er overheen gaat. En de ogen betraand zijn in smart en ellende. Maar dan nog, naakt en blinkend, heft die barre naakte rots de kruin naar de hemel, om van God alleen alles te verwachten. Daar zit dan de geschondene, de geslagene, de onvruchtbaar. Maar hij moet getroost worden. Hoor hem spreken in dat allerheiligst geloof, dat mijn Heer Jezus, dat kan die toch niet loochenen, mijn Heer Jezus, door zijn onuitsprekelijke, niet door de mijne, door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarte, verschrikking en helsverkwelling, in welke in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse pijn en benauwdheid, helse benauwdheid en pijn verlost heeft. En man, je hebt het over hoogste aanvechting, ja. Maar dat is niet het hoogste. Je hebt het over al je gruwelijk ongeloof en alles wat daar de gevolgen weer van zijn. Ja, maar dat is niet het hoogste. Het hoogste is, zegt het geloof, zijn benauwdheid. Zijn van God verlatenheid. Die over hem kwamen. Zijn bitter lijden en sterven. En dat voor mij. Mijn verlosser hangt aan het kruis. En hij hangt er mijnentwege, mij ten zegen. Zo is het dan. Van de dood maakt hij mij vrij en zijn sterven zaligt mij. Ganselijk verdroogd. Geef de moed niet op. Je mag de moed wel opgeven, maar dan je eigen moed. Maar weet dat de apostel zegt, we hebben dan altijd goede moed in die ene Heeren en zalig maken. En hij zal het maken. Hij zal het toch zo maken dat u eeuwig verwonderen zult. En als daar nog tijd voor is, er is daar geen tijd meer, maar dan zul je zeggen, ben jij er? Jij ook, ja. Ja, en ik ben er ook. Dat had ik, oh wat een wonder. Het grootste wonder, daar staat het lam dat geslacht is voor de zonde der wereld. Geliefde, blijf bij dat dierbaar evangelie, want een andere weg is er niet. Een andere hoop is er niet. Een andere geloofsinhoud is er ook niet. Maar dit is het evangelie van die Heere Jezus Christus die dood was en weer levend geworden. En die nu nog zijn handen naar ons uitstrekt, anders waren wij al verdwenen voorgoed. Amen.